Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Radio Maria presenteert Op Bedevaart met Maria. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden luisteraars, hartelijk welgekomen op onze Bedevaart met Maria. Vooraleer we onze tocht weer verder aanvatten, wou ik met jullie even een niet te lang artikel doornemen, verschenen in Famille Chrétienne. En de titel luidt: Drie mariale gebeden om te herontdekken. Het zijn drie gebeden die vele eeuwen doorstaan hebben. En ik denk dat deze overweging goed past in deze serie, waarin we al duidelijk konden vaststellen hoe Maria de kerk van bij aanvang heeft begeleid en tot de dag van vandaag. Zo ligt er in de bibliotheek van de Universiteit van Manchester het oudste geschrift van het gebed Sub Tuum Presidium. Het is een stuk papyrus met de hand geschreven in het Grieks. Volgens experten zou het dateren uit de derde ten laatste vierde eeuw. En men vermoedt zelfs dat dit document reeds een kopie is. Vandaag de dag wordt het zowel in de Koptische, Byzantijnse, Ambrosiaanse en Roomse liturgie gebruikt. En de Nederlandse tekst luidt als volgt.
Tot u nemen wij onze toevlucht. Wees onze bescherming, heilige moeder van God. Wijs onze gebeden niet af als wij in nood zijn, maar verlos ons uit alle gevaren. Gij, glorierijke en gezegende maagd.
We gaan even luisteren naar de tekst in het Latijn gezongen. Sub tuum presidium. Dit toont aan hoe de christenen reeds van bij de aanvang van de kerk de directe hulp inriepen van Maria voor bescherming tegen allerlei moeilijkheden en gevaren. Zo componeerde onder andere Mozart er muziek voor. Een tweede gebed komt uit de 11e eeuw en werd geschreven door een zekere Herman Contract, een monnik uit de Duitse abdij van Reichenau. Het is het gebed Alma Redemptoris Mater. Het wordt vooral gezongen in de periode tussen de eerste zondag van de Advent en de opdracht van Jezus in de tempel op 2 februari. Het is een oproep aan Maria, ster der zee, moeder van de Verlosser, poort van de hemel, om diegenen die gevallen zijn te helpen zich opnieuw op te richten.
Verheven moeder van de Verlosser, die altijd zijt de open deur des hemels en sterren der zee. Kom het volk te hulp dat valt en poogt op te staan. Gij die tot verwondering van de natuur uw heilige schepper hebt gebaard en maagd zijt gebleven. Gij die door Gabriel zijt begroet, ontferm u over ons, zondaars.
Surgere qui cura vos.
En zo komen we bij een derde belangrijk gebed, die nooit mag vergeten worden uit de 12e eeuw en geschreven door de heilige Bernardus van Clairvaux, genoemd de ridder van Ons Lieve Vrouw en stichter van de Cistercienser Orde. Memorare opiissima Virgo Maria. De tekst werd heel snel zeer populair. Slechts enkele zinnen zouden van de heilige komen en de tekst die we vandaag kennen is later aangevuld. Voor Bernardus was Ons Lieve Vrouw op de eerste plaats een moeder van barmhartigheid, een bemiddelaarster tussen God en de mensen. In een van zijn sermoenen riep de heilige uit: "Wie kan bij u, o gezegende vrouw, de lengte, de breedte, het sublieme en de diepte meten van uw barmhartigheid?" En de Nederlandse tekst luidt als volgt.
Gedenk, o allermildste Maagd Maria, dat het nog nooit gehoord is dat iemand die tot u zijn toevlucht nam, die om uw hulp kwam smeken en om uw bijstand vroeg, door u in de steek werd gelaten. Gesterkt door dat vertrouwen kom ik tot u, o Maagd der Maagden, en kniel hier voor u in mijn armzaligheid en zonde. O moeder van het woord, versmaad mijn woorden niet, maar luister genadig en wil mij verhoren. Amen.
Dat waren drie zeer oude gebeden tot Maria, die we zeker niet mogen vergeten. Alma Redemptoris Mater, verheven moeder van de Verlosser, subtuum presidium, tot u nemen wij onze toevlucht. Memorare opiissima Virgo Maria, gedenk o allermildste Maagd Maria, geschreven door de heilige Bernardus van Clairvaux. En we gaan nog luisteren naar een lied met als tekst deze laatste bede van de heilige Bernardus in het Frans.
Du Verbe incarné,
Beste vrienden, na deze kennismaking met drie eeuwenoude Maria-gebeden, stel ik voor onze bedevaartstocht verder te zetten. Zo zijn we al iets meer dan 1300 jaar verder dan de eerste ontmoeting met Maria in het jaar 42 in de Spaanse stad Zaragoza. Een ontmoeting toen met de apostel Jacobus, waarmee we deze reeks ooit zijn gestart. En wat dachten jullie ervan om het mooie Italië binnen te wandelen een 100 kilometer ten oosten van de hoofdstad Rome? Daar ligt het heiligdom van de Madonna di Pietraquaria. Het ligt heel dicht bij de stad Avezzano in de regio Abruzzen in de provincie L'Aquila. Onze Lieve Vrouw van Pietraquaria is ook de beschermster van deze stad. We ontmoeten eigenlijk een bedevaartplaats die al bestond voor de verschijning van Maria, die we straks gaan doornemen. Meestal is een verschijning de aanleiding van de oprichting van dergelijke bedevaartsplaatsen. Deze keer dus niet. Reeds sinds de 10e eeuw bestond er de middeleeuwse versterkte stad Pietraquaria op de berg Salviano, 1000 meter boven de zeespiegel. De naam verwijst naar citernen uitgehouwen in de rotsen om regenwater in te bewaren. Er stonden drie kerken, de San Pietro-kerk, San Giovanni en Santa Maria-kerk. In deze laatste kerk bevond zich een schilderij van Maria met de kleine Jezus, een schilderij op hout, Byzantijnse stijl, van een onbekende kunstenaar. Onze Lieve Vrouw is in het rood gekleed met een blauwe mantel met sterren. Ze staat recht en draagt de kleine Jezus. Zijn voetjes liggen in haar linkerhandpalm. Rond 1268 onderging de stad zeer veel schade door de troepen van Karel I van Anjou. Karel van Anjou versloeg bij de slag bij Tagliacozzo de bewindvoerders van het regerende vorstengeslacht der Hohenstaufen en installeerde zich als koning van Sicilië en Napels. Maar de inwoners van Pietraquaria hadden veel sympathie voor deze Hohenstaufen-familie en Karel van Anjou wreekte zich op de huizen van de inwoners en ook op het kerkje. De bewoners, ook van andere vernielde bergdorpen, werden weggedreven en werden gedwongen zich lager te gaan vestigen waar nu het hedendaagse Avezzano is gelegen. De traditie vermeldt dat ondertussen de afbeelding van Maria een lange tijd werd bewaard tussen de ruïnes van de kerk. En nu komen we bij het verhaal van de verschijning van Maria. Jaren later weidde een doofstomme herder zijn kudde langs de bergpaden en verscheen hem Maria, die hem haar afbeelding toonde, intact gebleven tussen de ruïnes op de Salvianoberg. De herder werd genezen en kreeg als opdracht de inwoners van Avezzano op te roepen om de kerk te herbouwen. Het betekende de heropbloei van deze bedevaartsplaats. Onze Lieve Vrouw van Pietraquaria, zoals reeds vermeld, is de beschermvrouwe van deze stad Avezzano. Zo was er een mirakel op 27 april 1779. Er heerste reeds een zeer lange extreme droogte met voedseltekort. De inwoners van Avezzano baden vurig en onophoudelijk tot Maria. Die dag waren ze in processie naar het heiligdom op de berg Salviano. Daaraan gekomen, brak er plots, heel plaatselijk, een hevige storm met veel regen uit. Zeer snel konden de zwaar getroffen teelten zich hervatten en kon voorzien worden in het voedseltekort. Datzelfde jaar, 1779, werd met vele giften van de inwoners uit dankbaarheid de kerk uitgebreid en groeide de verering steeds verder uit. Maar Maria zorgde voor nog meer wonderen, zoals bijvoorbeeld de bevrijding van een Franse invasie in 1799, een halt aan de cholera-epidemie in 1837 en vrijwaring van overstromingen in 1836. 27 april werd dan ook de officiële grote feestdag van dit heiligdom. Daarvoor was het de vierde zondag van mei. Maria werd er pauselijk gekroond in 1838. Elke 27 april wordt de afbeelding van Maria in processie gedragen vanuit het heiligdom op de berg naar de kathedraal van Avezzano. De route die wordt afgelegd verschilt van jaar tot jaar volgens de aangeduide gilde die dat betreffende jaar het mag organiseren. Vooral in de vooravond, de 26e april, worden in de stad vuren aangestoken, de Focaracci genaamd, ter ere van Maria, met folkloristische en religieuze muziek. Deze jaarlijkse viering van Ons Lieve Vrouw gaat uiteraard gepaard met een groot volksfeest. Naast het heiligdom is er het Domus Mariae, voor retrettes en gebedsbijeenkomsten en de pastorale werken van het bisdom. Het is toevertrouwd aan de Benedictijnse zusters van de naastenliefde. Het heiligdom zelf wordt beheerd door paters Capucijnen. De heilige paus Johannes Paulus II bezocht het heiligdom op 24 maart 1985. Een gedenkplaat herinnert daaraan. Tot zover deze bijdrage over het heiligdom van de Madonna di Pietraquaria, dus op een 100 kilometer ten oosten van Rome. Jullie horen eventjes het gezang tijdens het volksfeest met het knetteren van de grote vuurhaarden in de stad. Daarna een stukje uit het gezang tijdens de processie. En het wordt gevolgd door een van de drie gebeden die ik vernoemde bij het begin van de uitzending. Sub tuum presidium, maar in een verwerking van Marco Frisina. Tot u nemen wij onze toevlucht.
My Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Voor de volgende halte, beste vrienden, blijven we in Italië, maar stappen we nog een stukje meer naar het zuiden. Eigenlijk gaan we naar het uiterste zuiden, de zuidwestelijke regio Calabrië. Daar ligt de provincie Catanzaro en de gemeente Pentone. Op Wikipedia staat enkel vermeld vandaag een 2200 inwoners, het is te zeggen een 806 huishoudens. En het aantal daalt verder. Het ligt een 648 meter boven het zeeniveau en is slechts 12 vierkante kilometer groot. En dat is het. Maar uiteraard is er wel een parochie. En dan nog ter ere van de heilige Nicolaas van Bari. En deze parochie bezit gelukkig een mooie website. En op deze website staat een rubriek, de Heilige Maagd van de Genade. Volgens de overlevering verscheen de Maagd Maria in een bos aan de jonge boerin Maria Madia da Pentone. Maria Madia was op de terugweg met een zware last naar de boerderij. Het was bijna middag. Ze was moe en stopte even om uit te rusten. Maar ze had vooral grote honger en niets om te eten. Ze bad tot ons lieve vrouw. Maar wat een verrassing. Naast haar ligt er plots een vers brood. Ze kijkt om zich heen en ziet eerst niemand. Maar dan komt een mooie dame met licht omgeven op haar toe, die haar glimlacht. Het meisje strekt haar handen uit en vraagt: "Wie ben jij, mooie dame? Hebt u dat brood hier achtergelaten?" En de dame antwoordde: "Ik ben Ons Lieve Vrouw van de Genade en ik ben gekomen om je te helpen. Veeg je zweet af met dit linnendoek." En de mooie dame verdween. Terug op krachten gekomen vindt de kleine Maria in een struik een beeldje van Ons Lieve Vrouw met het kind in de armen. Vol intense vreugde wikkelt ze het beeldje in de linnendoek en houdt het dicht tegen haar borst. Haar vermoeidheid is weg en vol vreugde en zingend stapt ze naar huis om het goede nieuws te vertellen. De pastoor plaatste de afbeelding in een kapel van de parochiekerk, maar verrast stelde hij de volgende ochtend vast dat het verdwenen was. Onmiddellijk werd de kleine Maria beschuldigd het beeldje te hebben komen weghalen, wat zij ten stelligste ontkende. En met tranen in de ogen keerde ze naar huis, bleef er in gebed verzonken en kwam 8 dagen niet meer naar buiten. Daarna op een dag keerde ze terug naar de plaats van de verschijning. En verbaasd zag ze in dezelfde struik het beeldje van Ons Lieve Vrouw liggen. En plots verscheen haar de mooie dame terug en sprak tot haar: "Hier op die plaats komt mijn huis met het beeldje. Hier zal een heiligdom komen, want van hieruit wil ik mijn dank betuigen aan allen die mijn hulp komen inroepen." En de pastoor liet er inderdaad een kapel bouwen en de feestdag werd de tweede zondag van september. Het heel exacte jaar van het gebeuren is moeilijk te achterhalen met nogal tegenstrijdige informaties. Alleszins bestaat er een document uit 1291 waarin vermeld staat dat de kapel werd verhoogd. Later kwam er een kleine kerk en in de 18e eeuw en nogmaals in 1938 kwamen er uitbreidingen. Beste vrienden, we bevinden ons dus helemaal in het zuiden van Italië, in de regio Calabrië, bij Ons Lieve Vrouw van de Genade. Het wordt ook genoemd La Madonna della Tracche, of Termine of Pentone. Termine verwijst naar het gehucht van Pentone. En Tracche verwijst naar het rotsachtige van de streek, het moeilijk toegankelijke. Maar het was ook een tijd dat het er zeer onveilig was en moeilijk bereikbaar. En zo vond ik een heel bijzondere periode en gebeuren uit de tweede helft van de 19e eeuw het vermelden waard. Er was armoede en opstanding tegen een bezetter, de Bourbons. En de baronnen die zich maar gronden toe-eigenden en de gewone mensen uitbuiten. In deze verwarrende situatie ontstonden roversbenden. Sommige historici vermelden eerder rebellen tegen de bezetter. Het liep zowat door elkaar. De echte rovers waren meestal zeer wreed en ongenadig. Maar er was één grote uitzondering. Rover Giosafate Talarico, die meestal alleen handelde, een beetje een soort van Robin Hood. Hij beroofde enkel de verraders, de uitbuiters, maar niet de onschuldige vrouwen en kinderen. En hij bezorgde gronden terug aan de armen en vooral voedsel. Hij was een meester in het zich vermommen enzovoort. Soms deed hij maar kort mee met bepaalde bendes, want uiteindelijk waren daar veel arme boeren bij die alles kwijt waren. Dus eerder een rebellenleger. Hij leeft nog vandaag in het collectieve geheugen van de plaatselijke bevolking. Waarom vertel ik dit? Wel, rover Giosafate Talarico ging vaak op bedevaart naar dat heiligdom van Ons Lieve Vrouw van Pentone en was er zelf een grote weldoener. Voor de nieuwsgierigen, hoe eindigde het leven van Talarico? Wel, het Bourbonse gezag wist zich geen raad met deze Robin Hood en stelde hem voor dat hij in ruil voor zijn overgave een nieuw en vrij leven kon krijgen, maar ver weg. En zo werd hij verbannen naar het eiland Ischia, ter hoogte van Napels, met een huis en een soort van pensioen. En hij leefde nog 40 jaar rustig aan zee. Dit verhaal even tussendoor. Vele wonderen worden toegeschreven aan de Madonna van Genade en ook nog uit de tweede helft van de 19e eeuw, zoals de genezing van een blinde met duizenden getuigen. Of een man die al 30 jaar een verlamd been had, die plots genas toen het beeld van Maria in processie bij de deur van het heiligdom aankwam. Zijn krukken hangen trouwens in de kerk. En om af te sluiten lees ik een getuigenis. Wanneer u het heiligdom binnenkomt, wordt u gedwongen om uw knieën te buigen en te bidden. De stilte die er heerst en het gevoel die er leeft van de aanwezigheid van Ons Lieve Vrouw nodigt iedereen uit tot een geestelijk gesprek. En zo begrijpt men de hartstocht die de pelgrims bezielt, die zich hier verzamelen om de hemelse moeder te eren, die zacht glimlacht vanuit haar afbeelding.
Ah.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars, ik stel voor in Italië te blijven, maar we gaan zo eventjes 1000 kilometer, vol goede moed, naar het noorden. 20 kilometer van de westkust en 70 kilometer ten zuiden van Genua. We bevinden ons dan in de gemeente Carodano in de provincie La Spezia, regio Ligurië. Het telt vandaag slechts een 530 inwoners en 280 huishoudens. In Carodano heb je op een kleine 4 kilometer het gehuchtje Lago met het Sanctuario Nostra Signora di Roverano. Roverano verwijst dan weer naar een plekje in de heuvels rond. Dit santuario bezit ook een mooie website met uiteraard de rubriek La Storia of de geschiedenis. Wat kan je lezen over een gebeuren op 7 september 1300? Op die dag weiden twee herderinnetjes in de groene heuvels van Roverano hun kudde. Eén van de twee was reeds sinds de geboorte stom. Toen de meisjes rustten onder een olijfboom, verscheen hen plots een mooie, in het blauw geklede dame. Het was Maria, met het kindje Jezus op de arm, die met haar moederlijke tederheid de opgeschrikte meisjes eerst kalmeerde en vervolgens tot het stomme meisje zei: "Ga, o herderin, naar de pastoor van Lago om te vragen naar hier te komen." En het meisje, die nog nooit een woord had geuit, zei: "Ik zal gaan." Ze was genezen. Bij het aanhoren van het verhaal van de meisjes was de pastoor zeer geraakt en verzamelde al zijn parochianen om te stappen naar de plaats van de verschijning. Toen ze op de plaats aankwamen, hoopten iedereen Maria te zien, maar de verschijning was verdwenen. Maar op dezelfde plaats, aan de olijfboom, hing een afbeelding van Maria. De pastoor beval de afbeelding te brengen naar de parochiekerk. Maar zoals we nog tegenkwamen in andere verhalen, was 's morgens de afbeelding verdwenen en vond men deze terug aan de olijfboom te Roverano. Men begreep dat Maria daar als het ware wou verblijven. En de inwoners van Lago bouwden er ter plaatse een kapel. Maar in de loop der jaren werd de toevloed aan bedevaders zo groot dat het noodzakelijk werd een groter heiligdom te bouwen. En zo kwam er een groter heiligdom, dankzij de vrijhevigheid van de inwoners van de omliggende dorpjes, en werd er zeer plechtig op 13 juni 1875 de mooie afbeelding van Maria boven het huidige hoofdaltaar geplaatst. Over de aard van het schilderij kunnen we zeggen dat het een prachtig schilderij op hout is, van een Italiaans-Byzantijnse school, ongeveer 80 op 70 centimeter. Het stelt de Madonna voor met het kindje Jezus in haar armen en dit in een daad van zegening. Een heel bijzonder fenomeen die zich elke 7 september, de grote feestdag, voordoet is de volgende. Het is de bloei van de olijfbomen op de vooravond van het feest van de geboorte van Maria, gevierd, dus de dag erop, op 8 september. En dit telkens na de plechtigheden van 7 september. en dit wordt reeds bevestigd uit documenten uit de 18e eeuw, in een notarieel archief bewaard. Ook over deze bedevaartsplaats van Santuario Nostra Signora di Roverano zijn enkele wonderen vastgelegd in documenten, naast de vele andere overleveringen. Zo werd de onderkoning van Mexico, en dat moet een zekere Pedro Cebrian y Agustín, graaf van Fuenclava geweest zijn, gered door Onze Lieve Vrouw van Roverano uit de handen van rovers in een donkere nacht in 1748. Zo had in 1870 de butler van de aartsbisschop van Genua vergeten om een bloeiende olijftak, gebracht door de verantwoordelijke van het bedevaartsoord, te geven aan de bisschop. En pas maanden later werd de doos geopend en kwam de olijftak er zo bloeiend uit alsof ze pas gisteren was geplukt. De 30ste augustus 1823 waren arbeiders onder een grote hitte een weg aan het aanleggen naar het heiligdom. Maar de wijn om hun dorst te lessen was opgeraakt. Maria zorgde ervoor dat het beetje wijn die nog in het vat overbleef, nooit leeg geraakte. Nog een zeer opmerkelijk verhaal is de genezing van Domenica Ferrari. Deze arme vrouw uit het dorpje had een beenbreuk met veel complicaties die maar niet genas. Op een dag sleepte ze zich met haar krukken naar het heiligdom, met veel moeite en veel pijn. Toen ze aankwam, werd ze meteen genezen. Op 7 september 1901 werd onder feestelijkheden Maria pauselijk gekroond. Voor het volgende lied kunnen jullie even luisteren naar de processiegezangen en een samenkomst van jongeren in deze bedevaartskerk.
Nostra diocesi il dono di numerose e sante vocazioni. Ave Maria, piena di grazia.
Preghiamo per tutti gli ammalati, perché il Signore conceda loro, per intercessione di Maria, la grazia di una pronta guarigione. Ave Maria.
Ave Maria.
Stay on.
Beste luisteraars, ik stel voor om de laatste halte door te brengen hier dicht bij ons. We stoppen in onze hoofdstad, ja, in Brussel. U weet, in Brussel gaat er begin juli elk jaar de ommegang door. Vandaag de dag is het eerder uitgegroeid tot een louter historisch-folkloristisch spektakel. Maar we gaan even de christelijke kant terug naar boven halen en daarvoor moeten we terug naar het jaar 1348. Op amper enkele meters van het koninklijke paleis staat de mooie Ons Lieve Vrouw ter Zavelkerk. Het was een kerk waar bijvoorbeeld Margaretha van Oostenrijk, de landvoogdes van de Nederlanden, graag kwam bidden. Brussel op dat moment was in volle ontwikkeling en telde binnen haar stadsomwalling zo'n 40.000 inwoners, wat te vergelijken was als het toenmalige Londen. Begin 13e eeuw bestond in Brussel de Gilde der Kruisboogschutters. Zij bekwamen van de toenmalige hertog Hendrik I het recht om een perceel aan de Zavel te gebruiken als oefenterrein. Het was, zoals de naam het zegt, een zanderig stuk kleiland. Een eeuw later, door een akte van april 1304, schenkt de moederoverste van het Sint-Jans-gasthuis aan dezelfde gilde een aanpalend terrein, eigenlijk de begraafplaatsen. En dat was gelegen langs wat genoemd werd de Zadelweg of Zandweg. Er werd een bescheiden kapel gebouwd ter ere van de moeder gods die klaarkwam in 1318. En zo komen we in het jaar 1348, maar eerst eventjes naar Antwerpen. Een zeer godsvruchtige vrouw, Beatrice Soetkens, ging regelmatig bidden in de Ons Lieve Vrouwkerk van Antwerpen. Aan een Ons Lieve Vrouw beeldje, Ons Lieve Vrouw op het Stoksken genaamd. In zeer slechte staat, aangetast door de houtwormen. De maagd Maria verscheen haar tot driemaal toe en vroeg haar het beeldje te restaureren en dan over te brengen naar Brussel, omdat daar de gelovigen er meer eerbied zouden voor tonen. Op aanraden van Maria liet Beatrice zich op een nacht insluiten in de kerk en haalde het beeldje weg. De koster, die de diefstal bemerkt had en haar wilde tegenhouden, stond plotseling stokstijf, als door de hand Gods geslagen, en moest machteloos toezien. Beatrice spoedde zich daarna met een roeibootje via de Schelde en de Zenne en zo naar de haven van Brussel. Maar vanwege een flinke tegenwind en het stroomopwaarts roeien verliep de terugtocht toch maar moeilijk tot hemelse krachten haar plotseling te hulp kwamen en het bootje moeiteloos voortstuwden. Bij aankomst in Brussel was het bootje omhuld door een mystieke waas van licht en hemelse muziek. Aan de notabelen van de stad Brussel moest Beatrice uiteraard haar verhaal doen. Hertog Jan van Brabant en de magistraat gaven de opdracht aan de leden van de gilde van de kruisboogschutters om het beeldje plechtig te escorteren en het op te bergen in de kleine Zavelkapel. De hertog zelf en zijn zoon droegen het beeldje. Bovendien beloofde men om vanaf deze gebeurtenis jaarlijks het wonderlijk beeldje in een processie, de zogenaamde ommegang, rond te dragen. Gedurende meer dan een eeuw lang stond de gilde van de kruisboogschutters in voor de organisatie met de steun van de stad. Beste luisteraars, u hoorde zo net over het ontstaan van de kapel ter ere van Maria aanvang 14e eeuw, waar nu de huidige Ons Lieve Vrouw ter Zavelkerk te Brussel staat, en over de legende hoe een vrome vrouw, Beatrice Soetkens, op aanvraag van Ons Lieve Vrouw een Mariabeeldje, Ons Lieve Vrouw op het Stoksken, eigenlijk gaat stelen uit een kerk of kapel van Antwerpen om geplaatst te worden in deze Zavelkapel. Daaruit ontstond dan de jaarlijkse ommegang van Brussel. De huidige Ons Lieve Vrouw ter Zavelkerk is van latere datum. Algemeen wordt aangenomen dat de kerk rond het begin van de 15e eeuw gebouwd werd. Trouwens, kronieken en documenten daterend uit 1435 verwijzen immers al naar de muurschilderingen en bewijzen zo dat dit gedeelte van de kerk toen al af was. Later kwam dan een ranke vieringtoren erbij en zijbeuken. Gans deze mystiek van het wonderbaarlijk Mariabeeldje was zo groot dat vrij snel heel wat adellijke families zich in de onmiddellijke omgeving van het nieuwe godshuis vestigden, hetgeen trouwens grotendeels ook de verklaring is voor de rijke binnenafwerking. In 1470 liet hertog Karel de Stoute een toegangsweg aanleggen tussen zijn paleis op de Koudenberg en de kerk, wat erop wijst dat er eerdiensten werden gehouden. Meer info over deze mooie kerk vinden jullie op de website historiek.net. Nog een kort woordje over de ommegang zelf, van oorsprong een religieuze optocht. Maar halverwege de 16e eeuw werd de processie eveneens verweven met de plechtige intrede in Brussel van keizer Karel de Vijfde, die er in 1549 aan de bevolking zijn zoon Philips de Tweede voorstelde. In deze kerk van Onze Lieve Vrouw ter Zavel is uiteraard veel te bekijken. Eén bijzonder iets wil ik toch even aanhalen. En dat is het reliekschrijn van de heilige Wivina van Bijgaarden. En zij leefde van 1103 tot 1170, maar was eigenlijk geboortig uit het Franse Pas-de-Calais. Deze naam bekwam ze als abdis van de abdij van Groot Bijgaarden. Het verhaal wil dat zij het ouderlijk huis ontvluchtte in 1127 om samen met enkele gelijkgestemde zielen een kluizenaarsbestaan te leiden in de bossen nabij Groot Bijgaarden. Daar bevonden zich een eenvoudig oratorium en enkele kluizenaarswoningen. De toenmalige, diepgelovige hertog van Brabant, Godfried I met de baard, schonk de zusters een terrein buiten de Brusselse stadsomwalling, waar Wivina een zusterklooster stichtte en er abdis van was. En zoals reeds zoveel gebeurde, werd tijdens de Franse overheersing alles vernieuwd en moesten de zusters vluchten. De relieken van stichteres Wivina van Bijgaarden werden toevertrouwd aan de priester van de Zavelkerk en dat was in 1796. En ik vond toch nog één interessant weetje. En het gaat hier om het Mariabeeldje genaamd Ons Lieve Vrouw op het Stoksken, eigenlijk afkomstig uit Antwerpen. Wel, volgens een Antwerpse legende werd na de plundering van Antwerpen door de Noormannen in 837 een gaaf en ongeschonden klein Mariabeeldje gevonden op een boomstam in de moerassige gronden dat alzo in de volksmond Ons Lieve Vrouw op het Staaksken kreeg. Door de mirakels kwamen er weldra ontelbare bedevaartgangers, zodat men verplicht was een kapel op te richten waar later de huidige kathedraal verrees. Maar zoals we het weten, het beeldje kwam terecht in Brussel. Het oorspronkelijke werd wel vernield tijdens de beeldenstorm van 1580. Zo, beste vriendenluisteraars, dat was het dan voor deze uitzending. Ik hoop dat u het interessant vond en laat ons steeds dankbaar zijn aan Maria voor haar trouwe begeleiding door de geschiedenis heen van de vele gelovigen en ook van onszelf vandaag de dag op onze eigen levensweg. Zeer hartelijke dank voor het luisteren.